kunt straks daar gaan staan. Ja, samen nog bidden. Ja. Ja. Ik wou graag voor ons bidden en voor hoe wij het woord ontvangen. En bidden vanuit Psalm 139, want dat vind ik een mooie psalm. Heer, u kent ons. U doorgrondt ons. U weet het als wij zitten of staan. U doorziet van verre onze gedachten. Gaan wij op weg of rusten wij uit, u merkt het op. Met al onze wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op onze tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit ons van achter en van voren. U legt uw hand op ons. Het is wonderlijk zoals u ons kent. Het gaat ons begrip te boven. En Heer, zo zitten wij hier en misschien zijn we zoekende. Misschien hebben we gevonden of misschien hebben we gevonden en zijn we nog steeds zoekende. En Heer, u weet wat wij nodig hebben. Dank u wel, Heer, dat u er altijd voor ons bent en dat u ons kent. En zegt u Wim dat hij het woord kan brengen voor ons allemaal. Amen.
Amen. Zo, ik ben weer erg blij dat ik hier mag zijn. Ik denk bijna precies een jaar geleden was ik hier ook. Morgen is het Kitty Kotti. En volgens mij heb ik daar vorig jaar over gesproken hier. Ja? Goed. Nou, ik hoop dat u deze preek, die ik nu ga houden, net zo goed gaat herinneren als de vorige keer. Het onderwerp is, wat is waarheid? En ik kwam daarop omdat wij de afgelopen weken met onze kinderen en kleinkinderen op vakantie waren. Ik heb 2 dochters en ik heb 4 kleinkinderen. 1 van iets ouder dan 4, 1 iets jonger dan 4 en een tweeling van bijna 2. Dus we hadden als grootouders onze handen vol. En op een gegeven moment, dan, als je samen eet, dan is het natuurlijk de kunst dat de kinderen hun bord leeg eten. En daar heb je dan trucjes voor en zeg je van, als je het bord leeg eet, dan krijg je daarna een appelmoesje. Want daar zijn ze dol op. Dus er is een motivatie om het bordje leeg te eten. Dan aten ze bij opa en oma. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij, opa, mogen wij een appelmoesje? Ik zei, ja, heb je je bord leeg gegeten? En de oudste met haar mooie bruine ogen zei, ja. En de jongste met zijn mooie blauwe ogen zei, ja, opa. En dan keken ze op hun bordje. Ik zei, ja, maar het is niet leeg. Mag jij jokken? Dus we hebben eerst een principe uitgelegd wat jokken is. Oftewel liegen, oftewel een leugentje om best wil. En toen dacht ik, het is wel bijzonder dat kinderen moeten leren wat de waarheid is. Ik had het liever andersom gezien, dat ze moesten leren om te liegen. Maar kennelijk gaat het automatisch. Nou, we hebben daar een mooi kinderlijk gesprekje over gehad, over wat is waarheid. En toen dacht ik van, ach, misschien is het wel eens goed om daarover te spreken als ik in Apeldoorn ben bij mijn geliefde broeders en zusters. En ik ga u ook een aantal spreekwoorden verwerken in deze toespraak, om eens even flink de waarheid te zeggen. Dat is spreekwoord nummer 1. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar ik ging eens nadenken over het begrip waarheid. Wat verstaat men in de wereld onder waarheid? En wat verstaat de Bijbel onder waarheid? En voordat we dat doen, gaan we eerst een tekst lezen uit de Bijbel. Want daar beginnen we altijd mee. Uit Johannes 14. En we zullen er nog wel meer lezen. Maar Johannes 14 staat hier een beetje centraal in, Johannes 14, vers 6. En er staat, en Jezus zei tot hem, dat is Thomas, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, daar laat ik het even bij, want we gaan eerst even nadenken over wat verstaat de wereld over waarheid. Nou, dan ben ik het een beetje ingedoken en dan kom je bij de oude Griekse filosofen uit, Plato en Aristoteles, nog een heleboel meer. En die kwamen er eigenlijk niet uit. Ze konden geen goede definitie geven van waarheid, anders dan datgene wat je ziet is waar. Ook dat is al een beetje discutabel. Maar ze gaan dan helemaal op de feiten. En de eerste laag van waarheid, want waarheid is een gelaagd begrip. De eerste laag van waarheid is datgene wat een feit is. Nou, een feit is dat ik in Apeldoorn ben vandaag. Dus dat is waar. Het feit is ook dat ik vanmorgen geweldig en moest omrijden omdat de A12 dicht zit. Ook dat is waar. En dus kun je met een heleboel feiten kun je de waarheid vinden. En dan komt het op het volgende begrip dat je zegt waarheidsvinding. Wij zijn allemaal op zoek naar de waarheid. Want de waarheid kent vele gezichten. Nou, althans zo is het in de wereld. De eerste laag van waarheid is dus de feitelijke werkelijkheid. En in de rechtspraak is dat ook iets waar men naar op zoek gaat. Maar de tweede laag is veel moeilijker. Dat is wat ik noemde geïnterpreteerde of de beredeneerde waarheid. Je hebt een aantal feiten en die combineer je bij elkaar en dan kom je tot een bepaald soort waarheid. Eigenlijk is onze hele klimaatdiscussie, zoals je dat zou willen noemen, is een beredeneerde waarheid. Men doet een heleboel metingen, men doet een aantal aannames, men vergelijkt met elkaar en zegt, nou, de zeespiegel zal wel een meter gaan stijgen. Maar of het echt zo is, dat weten we niet, maar men neemt het aan voor waar. En daar is helemaal niks mis mee om dat zo te doen. We zullen straks zien dat we dat in de Bijbel ook terugvinden. En zo vinden we dat ook in de wetenschap. Onze grote wetenschapper Einstein, die kwam met een wet en die zei, energie is de massa maal de snelheid van het licht in het kwadraat. Oftewel E is mc kwadraat. Het is niet meetbaar, maar hij heeft dat beredeneerd en het is alom gerespecteerd als dat de waarheid is. Dus die beredeneerde waarheid is helemaal niet verkeerd. Zolang je maar bij de feiten blijft en zolang je maar oprecht naar die waarheid zoekt. Want de derde laag van waarheid, en dat noemen we de gefabriceerde waarheid. Dat is eigenlijk de omgekeerde van de beredeneerde waarheid. De gefabriceerde waarheid is, je vindt iets en dan zoek je allerlei argumenten bij om dat maar recht te spreken. Nou, je vindt daar in de wereld vind je daar heel veel voorbeelden van. Als je kijkt bijvoorbeeld naar bepaalde overheden, en dat zijn voornamelijk dictaturen, die creëren een waarheid en die gaan er allerlei argumenten bij zoeken om dat waar te zijn. En als je anders denkt, nou dan ben je nog niet jarig. In sommige gevallen word je gevangen gezet of word je ter dood veroordeeld. Het mooiste voorbeeld van zo'n gefabriceerde waarheid is, dat zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dan bedenkt men iets van zo is het en dan zoek je allerlei argumenten bij. Nou, dat gebeurt zo in de wereld. Maar ook in de christenheid gebeurt het ook. En daarom is het van groot belang dat we eens gaan kijken in de Bijbel van wat is waarheid. Kijk, Pilatus heeft die uitdrukking gebruikt. De Heer Jezus stond voor hem en zei, ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen. En dan zegt Pilatus, hij haalt zijn schouders eigenlijk op en zegt, ach, wat is waarheid? Met andere woorden, het zegt me helemaal niks. En daarom is het van groot belang om eens even te kijken van wat zegt de Bijbel over waarheid. Ik ga niet alle aspecten van waarheid uitdiepen, want dan zou ik hier vanavond nog staan. Zo complex is het. Maar één ding, ik ga eens lezen uit de eerste, uit hoofdstuk 1 van Johannes, want Johannesbrief behandelt de waarheid op een bijzondere manier. Johannes 1, vers 14 tot en met 18. Johannes 1, vers 14 tot en met 18. En daar lezen we, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enig geborene van een vader vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven en dan komt dit, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. En dan nog een vers uit hoofdstuk 17. Hoofdstuk 17, vers 17. Daar zegt de Heer Jezus, heilig hen door de waarheid. Uw woord is waarheid. Tot zover. Ik zei al, het is ontzettend moeilijk om waarheid te omschrijven als begrip. Kijk, blijdschap kun je omschrijven als begrip. Dat is een gemoedsgezelschap. Droefheid kun je omschrijven als een begrip. Boosheid kun je omschrijven als begrip. Maar waarheid kun je eigenlijk niet omschrijven als begrip. En dat komt omdat waarheid geen begrip is, maar waarheid is een persoon. De Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. En dat hebben we ook gelezen, het woord is vlees geworden en het woord van God is ook waarheid. Het is duidelijk in Johannes 17. Het woord van God is waarheid en dat is een feit. Dat is de eerste laag van waarheid, het is gewoon een feit, het is zo. Het woord van God is waarheid en de Heer Jezus is ook waarheid. En als je dat afwijst, dan is heel simpel, dan ben je een leugenaar. In de ogen van God ben je een leugenaar. Omdat je de Heer Jezus als waarheid afwijst. Omdat je zijn woord afwijst. En in het bestaan van God komen er, laat ik anders zeggen, in de nabijheid van God komen geen leugenaars voor. Zo nu en dan zien we in de Bijbel daar wel een voorbeeld van. In het boek Job, dan is, God is in de hemel en dan komt, Satan komt voorbij. En dan wordt hij alleen maar in de eerste twee hoofdstukken genoemd. En dan moet hij weg. Maar ontken nooit het feit dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat Hij de waarheid is. We hebben vanmorgen, ik vond het wel mooi hoe dat die verschillende soorten van gebed, hoe die zichtbaar werden. En dan komen ze daar ook nog even op terug, hoe dat wordt. Maar het is ontzettend belangrijk dat je diep in je hart het feit weet dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Johannes zegt het ook in zijn brief laterhand, in 1 Johannes 4 meen ik, of 5, dat ieder die ontkent dat de Heer Jezus in het vlees, het betekent als mens gekomen is op deze aarde, en dan zeg ik in mijn eigen woorden, hoort niet bij God. Is een goddeloze, is iemand die van God los is, van God afgewend is. En daarom is het zo belangrijk, om dat feit dat de Heer Jezus, dat Hij het woord van God is, en het feit dat Hij de Zoon van God is, dat is de waarheid in ons leven. Dat is de rots, waar ze een wildjes vanmorgen over had, dat is de rots waarop wij bouwen. Dat is een rots waarop Mozes geslagen heeft. En er kwam water uit de rots en die water is ons verlossingswerk geworden. En dat is ontzettend belangrijk om dat als feit diep in je hart te hebben. Want als je dat niet hebt, dan heb je een stukje onzekerheid en dan gaat die waarheid gaat ook een beetje schuren. Maar, ik heb al gezegd, die waarheid bestaat uit drie lagen. Die tweede laag, de beredeneerde waarheid, die vinden we ook in de Bijbel. Want sommigen, ik heb vroeger wel eens geleerd, we hebben ook wel eens discussies over gehad. De Bijbel is Gods woord en de Bijbel is waarheid van kaft tot kaft. Amen, halleluja. 100% amen op. En dan komt de vraag, waar moet je dan alles wat in de Bijbel staat ook letterlijk als feit aannemen? En daar beginnen dan de moeilijkheden. Ik ga een paar voorbeelden uit de Bijbel noemen dat als we die letterlijk nemen, ja, dan voelen we ons er niet gelukkig bij. Paulus schrijft aan Titus over de Cretenses, mensen van Kreta. En hij heeft het over leugenaars, vatsige buiken, oneerlijke mensen. En dan zegt hij ook nog aan, en het is waar. Nou, moet je dat nou letterlijk nemen? Moet je nou zeggen, alle mensen die van Kreta zijn, zijn zo. Dus gaan we niet meer op vakantie naar Kreta, want het zijn allemaal leugenaars. Het antwoord is natuurlijk nee. Dat is niet zo. Tenzij u vindt van wel. Ik vind van niet. Dus daar moet een stukje over nagedacht worden. Daar moet een stukje over nagedacht worden van, hé, hoe komt het dat Paulus dat nou gezegd heeft? Nou, het tweede is, als er Jezus zegt, als je oog tot zonde verleidt, dan moet je maar uitrukken en weggooien. Nou, dat doen we niet, want dan zou ik de eerste zijn die blind was. En de Heer Jezus zegt later, hij spreekt tot ons in gelijkenissen. Bijvoorbeeld, het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nou, als je dat allemaal letterlijk neemt, dan denk je bij jezelf, ja, wat moeten we daarmee aan? En daarom zegt de Heer Jezus, ik spreek tot jullie in gelijkenissen, zodat je na moet denken, moet navorsen, wat is de bedoeling van de Heere God hiermee? En dat is een heel moeilijk proces. Want ik kan het voor mezelf doen. Ik kan me voor mezelf het allemaal nadenken en zeggen, nou, uiteindelijk ben ik tot de waarheid gekomen en ik heb de waarheid in pacht. En iemand anders zegt, ja, maar ik zie het heel anders en ik heb de waarheid ook in pacht. Dan heb je al een oorzaak van, laten we het rustig zeggen, een oorzaak van discussie. En aan het einde van mijn toespraak kom ik daar nog op terug, hoe dat werkt. Maar die geïnterpreteerde waarheid is ontzettend belangrijk. En hoe belangrijk dat is, we kennen weten allemaal, althans ik denk dat we allemaal weten, dat God een drie-eenheid is, met alle eerbied gesproken. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En toch vinden we dat nergens expliciet in de Bijbel genoemd. Dit is pas in 325 na Christus, in de concilie van Nicea, of Nicea, hoe je uitspreekt, door de toenmalige kerkvorsten, die hebben daarover gesproken, en die zijn tot het inzicht gekomen dat dit onze drie-ene God is. En daar hebben ze lang over gedaan, om tot die conclusie te komen. En dat is wat ik noem een geïnterpreteerde waarheid. Het is voor mij een 100% waarheid. Maar expliciet in de Bijbel wordt het niet genoemd. Maar het is wel iets wat door de mensen onder leiding van Gods geest nu als waarheid toe neergelegd wordt. Dus het begrip waarheid is nog niet zo eenvoudig. Wel als het een feit betreft. Maar daarnaast zijn er een heleboel verschillende interpretaties mogelijk van verschillende mensen van hoe Hoe zien wij de waarheid? Nogmaals, over het feit dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En over het feit dat Hij voor onze zonde gestorven is. En over het feit dat Hij vlees geworden woord van God is, hebben we geen discussie. Dat zijn feiten zoals de Bijbel die ons laat zien. Over het feit dat de Heere God ons de doop gegeven heeft, staat geen discussie. Over het feit dat Hij ons het avondmaal gegeven heeft, is geen discussie. De interpretatie daarvan helaas wel. En daarom is het ook zo dat er best wel veel oneenigheid is in het christendom. Hoe vervelend en jammer dat ook is. Nou, die gefabriceerde waarheid komen we ook in de Bijbel tegen. En eigenlijk kun je zeggen dat die gefabriceerde waarheid, dat is het omgekeerde van de beredeneerde waarheid. Een beredeneerde waarheid, je kijkt naar iets en je probeert te doorgronden wat Gods gedachten zijn. De gefabriceerde waarheid, zeg je van, zo is het. En dan ga je allemaal dingen bijzoeken om datgene te vertellen waar het zo is. Een voorbeeld daarvan, het zijn allemaal negatieve voorbeelden, zijn de Joden onder leiding van Caiaphas en Ananias die de Heer Jezus wilden veroordelen. En ze hebben hem veroordeeld. Dat is een voorbeeld van gefabriceerde waarheid. Ze hebben hun ogen gesloten voor de werkelijkheid, voor de andere waarheid, voor de echte waarheid. En ze hebben allerlei dingen opgetuigd. Ze hebben getuigen gehaald en zeggen van, ja, maar hij heeft gezegd en hij heeft gezegd. En dat was allemaal niet waar. En toch hielden ze vast. Gefabriceerde waarheid is ongezond. Zeer ongezond. Ook in de christenheid. Paulus schrijft aan Timotheus een aantal keren, en ook aan Titus schrijft hij een aantal keren over de ongezonde leer. Nou, de ongezonde leer is heel simpel dit. Je neemt een stukje van de waarheid en je verklaart dat is de volle waarheid en niks anders. Nou, dat is knap ongezond. Want je moet je ogen en je geest en je hart altijd open houden voor veranderingen. Ik moest even denken, toen zuster Wild voor de avondmaal bad, en dacht ik van, nou, dat zou toch 40 jaar geleden totaal onmogelijk geweest zijn. Totaal onmogelijk. En nu? Wij accepteren het. En waarom? Omdat de waarheid, ik zou niet zeggen anders gezien wordt, ja, misschien ook wel anders gezien wordt. En daar geeft wel aan dat wij nooit ten volle de 100% de waarheid kunnen zien. Als iemand zegt, ik weet de waarheid voor 100%, dan moet je voor hem oppassen. Dan zeg je, oh, wacht even, dat gaat hem niet worden. En dan zal ik straks nog uitleggen waarom ik dat zeg. Maar goed, dus de Bijbel zegt heel duidelijk wat waarheid is. En daartussendoor moeten wij heel goed zoeken van wat Gods bedoelingen zijn. En daar maken we best fouten mee. En dat is helemaal niet erg, fouten maken. Als het maar niet met opzet is. Als het maar niet de gefabriceerde kant op gaat. Als het maar blijft zoeken, een waarheidsvinding blijft zoeken. Kijk, ik heb gelezen uit Johannes 14... waar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. In de Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus 7 maal, ik ben. En als hij zegt, ik ben, dan zegt hij dat eigenlijk op de manier waarop de Heer God in het Oude Testament, waarin Yahweh zei, ik ben de ik ben. Ik ben. De manier waarop God zei, ik ben. En de Heer Jezus zegt hier op precies dezelfde manier. Ik ben de ik ben. En dan begint hij met, in Johannes 6 begint hij met te zeggen, ik ben het brood des levens. En dat is een klein stukje van de waarheidsvinding. Als je naar de waarheid wilt zoeken, dan moet je het brood des levens eten. En dat is waar we vanmorgen over gezongen hebben. Lees je Bijbel, bid elke dag, omdat je groeien mag. Brood des levens doet je groeien. En ik ben ervan overtuigd dat het zowel lichamelijk als geestelijk is, dat je een gezonde balans hebt tussen geest, ziel en lichaam als je het woord van God leest en tot je neemt. Op de juiste manier. Want dan zegt de Heer Jezus, ik ben de God des hemels, ben het brood des levens. Ik kom tot je en ik zal je te eten geven. Een tweede keer zegt hij, ik ben het licht van de wereld. Opnieuw een stukje van de waarheid. En vroeger dacht ik, als je zegt, ik ben het licht van de wereld, dan denk ik van, oh, dat is een zonde. Maar dat is niet zo. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En de geest van God zweefde over de wateren. En God zei, er zij licht. En er was licht. En pas op de tweede dag, geloof ik, dat schiep hij de zon, de maan en de sterren. Dat is het licht van God. Dat is het licht van de waarheid van God, dat in je hart schijnt. Dat schijnt in je hart als je tot bekering komt. Dan zie je dat licht van God komen in je hart en dan verander je volkomen. Want dat zegt de bekering. Bekering zegt omkeer. Je verandert, je wordt een nieuw mens. Heere God geeft je een nieuw hart. En het licht van God komt in je hart. En die waarheid van God neemt bezit van je. De derde keer zegt de Heer Jezus, ik ben de God des hemels, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de deur voor de schapen. Ik vond een prachtig lied vanmorgen. Lied 790, hij opwekking geloof ik dat het was. Een ander soort, psalm 23, ik had het nog nooit gezongen. Dan ben ik niet zo'n opwekkingskenner. Ik ben opgegroeid in de aloude vergadering met de geestelijke liederen. En die ken ik ook heel goed. Ik kan ze ook zelfs vierstemmig zingen. Maar ik vond het een mooi lied. Prachtig. Ik ben de deur van de schapen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wil je tot God komen? Ga door de deur van de schapen. Zorg dat je een schaap van de Heer Jezus bent. Het klinkt een beetje watjesachtig, hè? Een beetje doetjes voor jonge mensen. Het schaapje van de Heer Jezus. Nou, het alternatief is dat je een schaap bent wat ergens ronddoolt en dat je een herder volgt die niet voor je zorgt. Dat je een herder zorgt die het slecht met je voor hebt. Volg de Heer Jezus, volg de deur der schapen. En dan volgt er onmiddellijk op in Johannes 10. Ik ben de goede herder. Ik ben niet die huurling die je alleen maar slechte dingen laat zien. Maar ik ben de goede herder. Ik wil jou alleen maar de goede dingen laten zien. Ik wil je de goede dingen van de Heere God laten zien. Ik wil laten zien dat je een goed mens bent. Wat je ook bent, hoe je ook bent. Je bent in mijn ogen een goed mens. Nou, ik zeg het als die kleine keuters van die kleinkinderen zeggen, als jullie zijn goede kinderen. Dat vinden ze prettig om dat te horen. Ja, ik zeg ook wel eens andere dingen als ze ondeugend zijn, maar ik heb van mijn dochters geleerd overigens, dat je niet moet zeggen je bent stout, maar je doet stout, want je bent niet stout. Dat is een subtiel verschil, hè? Je doet stout, maar in wezen ben je niet stout. Maar je doet stout. Nou ja, daar hebben we ook een hele discussie over gehad. Maar goed. Ja. Je leert altijd. Ik ben de goede herder. De goede herder zegt, je bent als mens in mijn ogen goed. Hoe je ook bent. Ja. En dan in hoofdstuk 11, dan zegt de Heer Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En dat is ook heel belangrijk. Want je leeft niet alleen voor dit leven. Ik ben de God, nogmaals, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik zelf, de God die in de hemel was, die hemel en aarde geschapen heeft, die als mens naar deze aarde gekomen ben. Ik ben de opstanding en het leven. De dood zal mij nooit overwinnen. De dood zal jullie nooit overwinnen, want jullie hebben het nieuwe leven gekregen. Van wie? Van de Heere God zelf, in de Heer Jezus. En dat zijn allemaal stukjes van die waarheid die als een puzzel in elkaar passen. En dan zegt de Heer Jezus zes keer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan kom ik zo daar nog even op terug. Maar de laatste keer staat in hoofdstuk 15, ik ben de ware wijnstok. Van mij gaat alle kracht uit. Ik geef jullie alle kracht. Ik geef jullie de levenssappen. Ik geef jullie alle kracht om vrucht te dragen voor God. Maar die zesde keer, als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dat is een veel complexere. Dat is veel meer dan de deur te schapen of de wijnstok. De Heer Jezus laat je iets zien waarvan hij zegt van, kijk, dan ben ik wie ik werkelijk ben. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En mag ik zo uitdrukken, als hij zegt, ik ben de weg, dan is dat de Heer Jezus zelf. De Zoon van God wijst ons de weg. Dag aan dag. Elke morgen weer. Elke avond. 'S Nachts als we slapen, overdag als we ons werk doen, waar we ook zijn, hij wijst ons de weg. En hij is de weg. Overigens, in het boek De Handelingen worden de christenen heel vaak aangeduid als zij die van die weg zijn. Zij zijn van die weg. Ze werden gezegd, oh, maar ze gaan een andere weg dan wij. En waarom hebben ze een andere weg dan wij? Omdat zij een andere meester hebben. Ze hebben een heel andere visie op de wereld. De visie dat de Heer Jezus de weg is. En hem willen we volgen. En als de Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. Dan bedoelt hij mee dat zijn God en Vader is de waarheid. Dat hebben we ook gelezen in Johannes 1. En de Heer Jezus is gekomen om van de waarheid te getuigen. Want God de Vader is de waarheid. En dat is een feit. Je kan dat ontkennen. Zoals die meneer in het Orgelmuseum waarschijnlijk totaal niet wist waar hij het over had. Toen de Wild sprak over... Oh nee, dat was... Dat vergeet ik me even. Maar in het Orgelmuseum, die ouderling die helemaal niet wist dat de rots, dat het een beeld van de Heer Jezus is. Het is een feit dat God de Vader is waarheid. In het huis van mijn vader, zegt de Heer Jezus, zijn heel veel woningen. Laat uw hart maar niet ontroerd worden. En als de Heer Jezus zegt, ik ben het leven, dan bedoelt hij daarmee de Heilige Geest. Want de Geest geeft het leven. Ik haalde net die tekst aan uit Genesis 1. De aarde die was woest en ledig. En er staat erachter, de Geest van God zweefde. Sommige vertalingen hebben broeden, maar zweefde op de wateren. Met andere woorden, het leven was er al aanwezig. En de Geest geeft het leven. En dat is een prachtige mooie drie-eenheid waar ik straks over had. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij spreekt je eigenlijk als zoon van God, als drie-enig God, wie hij is, de ik ben. De waarheid van het leven. Nou goed, we hebben heel veel over waarheid gehad. Waarom hebben we dan zoveel oneenigheid? Want dat hebben we toch? Ja, helaas wel. Nou, ik heb al gezegd, daar kom ik even op terug. En ik vond het wel mooi vanmorgen dat Jussen die met de kinderen zong, dat die die verschillende soorten van houding van gebed voordeden. Want ik herkende dat knielen en je ogen dicht en je handen samen herkende ik heel goed. En had er lef niet om het niet te doen. Maar dan was je verkeerd, was niet goed. Dat was geen waarheid. Nou, dan zie je al een stukje gefabriceerde waarheid. Gelukkig is dat minder geworden. We moeten weer niet al te ver doorschieten. Maar ik ga u een tekst voorlezen uit Johannes 16. En u mag met me meelezen. Johannes 16, vers 12. Johannes 16, vers 12. Dus dan zegt de Heer Jezus zelf: nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij is gekomen, de geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden. Want hij zal vanuit zichzelf niet spreken, maar alles wat hij zal horen, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En hier ligt de sleutel, denk ik, tot het begrijpen van hoe wij in de praktijk met waarheid om moeten gaan. De Heer Jezus zegt: ik heb dan jullie nog heel veel te zeggen, maar ik kan het nu niet dragen. Maar zegt hij: ik zal jullie de geest van de waarheid geven. Het stukje van die drie ene God waar ik het over had, de geest van de waarheid. Want de Heilige Geest kent de volledige waarheid. De Heilige Geest weet wat waar is. Want hij komt en hij zal niet uit zichzelf spreken, maar alles wat hij zal horen van God de Vader, dat zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En er staat ook erbij: hij zal u in de hele waarheid leiden. Nou, dat woordje u staat in het meervoud. En ik heb al gezegd, er is niemand die de waarheid in pacht heeft. Die die hele waarheid kan kennen. En als de Heer Jezus zegt, hij zal u de waarheid verkondigen, dat betekent dat de Heer Jezus zegt: alle mensen die bij mij horen, die hebben allemaal een stukje van die waarheid in hun hart. Want ik zal bij hen komen wonen. Ik zal woning komen maken, schrijft hij ook in Johannes Evangelie. En niet alleen de Heer Jezus, maar zelfs de Vader zal woning bij hen komen maken. Dus we hebben allemaal een stuk van die waarheid van God in ons hart. Alleen die waarheid is zo ontzettend groot en zo veelvattend, dat de Heer Jezus daar de gemeente, die hele grote groep van gelovigen voor nodig heeft, om die prachtige, mooie, veelkleurige wijsheid en waarheid van God te laten zien. En dan ziet de ene mens ziet dit stukje van de waarheid en de andere mens ziet dat stukje van de waarheid. En dan moeten we ontzettend gaan oppassen dat we elkaar niet de maat gaan nemen. Van hoe jij het ziet is fout. Want ik zie het zo. En hoe jij het ziet is ook fout. Nee, zegt Heer God, ik heb mijn geest gegeven om jullie allemaal in de waarheid te leiden. En samen zullen jullie de heerlijkheid van God laten zien. Ieder op zijn eigen manier kan de heerlijkheid van God laten zien. De een die bidt zo, de ander bidt misschien zo en de derde doet maar wat. Wie ben ik om daarover te oordelen? Niet voor niks zegt de Heer Jezus dat wij niet mogen oordelen. Hij verbiedt ons om te oordelen. Oordeelt niet omdat gij niet veroordeeld wordt, zegt de Heer Mattheüs. Ja, maar als iemand dan zondigt, ja, dat is een heel ander geval. Hebt de zondaar lief, maar haat de zonde, zegt de Heere God. Eigenlijk zal elkaar dus eens goed in de ogen moeten kijken om te ontdekken welke waarheid heeft de ander nu die ik niet heb. Wat laat hij van de Heer Jezus zien wat ik niet heb? En misschien kan ik een beetje van leren. Nou, ik denk dat voor mezelf, hebben we er flink over nagedacht. Ik kom er zelf vreselijk veel kort. Want we hebben allemaal maar zo'n gekokerde blik, weet je wel. Van ik zie een zus en de rest is helemaal fout. En toch denk ik dat we naar elkaar moeten kijken en zeggen van, ik zie in de ander een stukje van de heerlijkheid van God, van de waarheid van God. Paulus schrijft aan Efeziërs, in hoofdstuk 4, spreekt hij over één vader, één geest, één doop en nog veel meer. Dat hebben we allemaal gemeen. En we zijn één lichaam. Hij zegt ook nog, Paulus schrijft ook nog in de Korinthebrief, als één lid lijdt, lijden we alle mee. En als één lid plezier, we hebben allemaal plezier. Zo vast zit dat lichaam aan elkaar. En ik wilde maar, en daar wilde ik maar mee eindigen, dat de waarheid van God niet de waarheid van de wereld is. De communisten hadden een krant en die heette Pravda. In het Nederlands heet dat de waarheid. Wij hadden ook een krant, die heette de waarheid. En alles wat in de krant stond was waar. Wij hebben Gods woord. En die is ook waar. En die moeten we lezen. En die moeten we studeren. En daar moeten we over nadenken. Daar moeten we met elkaar over spreken. En zeggen, wat wil de Heere God hiermee zeggen tot ons? En niet alleen wat wil de Heere God hiermee zeggen tot ons. Maar hoe kunnen we de Heer Jezus daardoor meer leren kennen? Hoe kan de waarheid van God die in de Heer Jezus is in mijn leven meer zichtbaar worden? Als we zo naar de waarheid kijken, dan denk ik, ik heb er zelf wel moeite mee, maar dan denk ik van dat de Heere God ons best wel wil zegenen en zeggen van, ik vind het mooi. Ik zeg even met mijn eigen woorden. Ik vind het mooi. Ik vind het fijn. Dat je zo naar mij kijkt. En mij zo in jouw leven wil laten toelaten. Dat mijn waarheid bezit neemt van jullie. Van mij. En ik hoop dat de Heere God ons uit de komende week ook wil zegenen. Amen.